Ja, en ik wil het eens met jullie hebben, met elkaar, over dit onderwerp. Waar zochten de profeten naar? En ja, dat is misschien een beetje een cryptische titel, maar hij is toch echt ontleend aan een gedeelte in de eerste Petrusbrief. Want nou, wij zouden misschien denken bij deze titel, waar zochten de profeten naar, dat wij de profeten hebben, hè, in de geboekstaafd en wel, in de schrift, in de Bijbel. Noem ze maar op, hè, Jesaja, Jeremia, maar ook David was een profeet. En het zou logisch zijn, tenminste dat doen wij ook, dat wij zoeken naar wat de profeten te zeggen hebben, toch? Daarom komen we bij elkaar. Is elke Bijbelschrijver een profeet. Dat is iemand die spreekt namens God. Dus ook al noemen wij het dan wel geen profeten. Ik noemde net al David, die we in eerste plaats waarschijnlijk koning zouden noemen. Nou, daar zegt de schrift ook letterlijk van dat het een profeet is. Maar in principe is elke Bijbelschrijver een profeet, omdat hij namens God spreekt of gesproken heeft. En het gedeelte waar ik naartoe wil gaan in de eerste Petrusbrief, dat gaat over profeten die hun eigen profetieën onderzochten. En ja, dan is de vraag van waar zochten zij dan naar? He, dat is natuurlijk een interessante vraag. En Peter zegt dat, ik ga het natuurlijk straks laten zien, maar laat ik het dan vast op voorhand zeggen. Peter zegt dat de profeten dat deden in verband met het lijden dat over Christus komen zou en de heerlijkheid of heerlijkheden die daarna zouden volgen. Nou, en dat is bijzonder, want wij weten allemaal, denk ik, dat de profeten spreken over het lijden dat over Christus komen zou. Ik hoef maar Jesaja 53 te noemen. En als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat het daar gaat over over de Heer Jezus, hè, de Messias die zou komen en die veracht zou worden door zijn volk. Maar ook als een, valt dat dan echt heel kort samen natuurlijk, maar als een lam ter slachting zou worden geleid en zou lijden en sterven. Ja, en dan, om maar niet te spreken over zijn heerlijkheid, want daar staan de profeten natuurlijk helemaal vol mee. De heerlijkheid die de Messias ten deel zou vallen, dat hij koning zou zijn, heerschappij zou voeren, niet alleen over Israël, maar over alle volkeren. Dus als dan die profeten zochten, hun eigen profetie onderzochten, en ook nog eens met betrekking tot het lijden dat over Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, ja, wat onderzochten zij dan? Want het zijn glasheldere, klip en klare, ondubbelzinnige profetieën die over het lijden en de heerlijkheid van de Messias gaan. Nou, dus daar wil ik het eens over hebben. En wat ik dan doe, is ik begin even in 1 Petrus 1, vers 1. Dus dat is zijn allereerste brief. Ik hou het ook alleen bij die eerste brief. 1 Petrus 1, vers 1. Omdat we ook moeten zien in welke context Petrus deze dingen schrijft. Aan wie hij het schrijft natuurlijk. Kijk, wij zijn gelovigen uit de natiën. Heidenen, zo u wilt. God verzamelt zich nu een volk uit alle naties zonder onderscheid. En dat is ooit anders geweest, dat weten we natuurlijk ook. Hè? God had zich ooit één klein volkje uitverkoren, het volk Israël. En via Israël zou hij deze hele wereld, alle volkeren, alle naties gaan zegenen. Er zou de Messias zou komen. Die zou zijn koninkrijk oprichten en een Israëlitisch koninkrijk. En via dat koninkrijk, via de Messias dan natuurlijk in de eerste plaats, zouden alle volkeren onderschikt worden en gezegend worden. Nou, we weten allemaal dat niet is gebeurd, of ik moet zeggen, nog niet is gebeurd. En dat op zeker moment Israël de Messias afwees. Ook na zijn opstanding nog eens afwees, zou je kunnen zeggen. En dat God een verborgen plan openbaarde aan de apostel Paulus. En dat is de apostel van de natie. Dus wij hebben het hier, of op andere plaatsen natuurlijk vaak, over de brieven van Paulus. Want dat is de apostel van de natie. Maar ik ga het nu hebben over een brief van Petrus. Nou, Petrus die zegt hier, ik ben een afgevaardigde, een Apostolos, apostelgang, maar apostel is eigenlijk gewoon een Grieks woord, dus in zekere zin ook niet zo nietszeggend. Maar apostel betekent afgevaardigde. En dat is mooi, want als je het letterlijk zo leest, dan moet je dus gelijk afvragen, door wie dan? Nou, dat staat erachter, van Jezus Christus. Dus Petrus als afgevaardigde van Jezus Christus. Hij maakt zich meteen bekend als de afzender. Dat doen wij altijd onderaan de brief. In de Bijbel gebeurt dat gewoon zoals het zou moeten volgens mij, hè? Meteen aan het begin. Petrus, als je een brief krijgt, kijk je eerst voor wie die is. Nou, dat is in de Bijbel makkelijk, gewoon in 1 vers 1 staat het altijd. Nou, niet altijd, maar in het begin in ieder geval. Petrus, een afgevaardigde van Jezus Christus, een apostel van Jezus Christus. Nou, aan wie schrijft hij dan? Aan de in het buitenland wonende uitverkorenen in de diaspora. In Pontus, Galatië, Cappadocië, provincie Azië en Bithynium. Dat in het buitenland wonende, dat is in het Grieks één woord. Dat wordt in, voor mij in ieder geval een statenvertaling, misschien NBG ook wel, vertaald met bijwoners. In Hebreeën 11. Maar ja, wij zouden dat denk ik emigranten noemen. Het waren dus Joden die in het buitenland woonden. Als ik het nog preciezer zeg, Messias belijdende Joden die in het buitenland woonden. Want het is geadresseerd aan Joden in de verstrooiing. Want het woord diaspora betekent zoiets als doorheen verstrooien. Het Joodse volk is verstrooid onder de natie. En terwijl ik het zeg, denk ik van ja, u zegt nu misschien, ja, maar die wonen toch in Israël. Nou ja, dat is sinds 1948 is dat weer zo, dat een deel van het Joodse volk weer in het land woont. Tenminste, in een klein deel van het oorspronkelijke land natuurlijk. Maar volgens mij wonen nu nog steeds de meeste Joden onder de natie, in de verstrooiing. Dus daar zijn zij op zeker moment terechtgekomen, hè, in de diaspora, in de verstrooiing. En Petrus als apostel van de besnijdenis, zo noemt Paulus hem in Galaten 2. En zichzelf dus apostel van de vooruit en elders apostel van de natiën. Maar Petrus was een apostel van de besnijdenis. Hij was uit de besnijdenis, een technische term voor het Joodse volk. En hij schreef aan zijn volksgenoten. Dus dat is de afzender en dat zijn de geadresseerden. Dus deze brief is in eerste instantie niet aan ons gericht. Heel de schrift is namelijk niet aan ons geschreven, maar ja, heel de schrift is wel voor ons. En daarom hebben we het er ook over deze ochtend, want wij mogen daar natuurlijk wel kennis van nemen. En ook van Petrus kunnen we genoeg leren. Maar als wij willen weten wat is er specifiek aan ons geschreven, ja, dan moeten we in de brieven van Paulus zijn, de apostel van de natiën. Maar hij schrijft dus aan uitverkorenen, hè, van dat uitverkoren volk. In het buitenland wonen de uitverkorenen in de verstrooiing, in de diaspora. Nou, in Pontus, Galatië, Cappadocië, provincie Azië en Bithynië. En dat ligt allemaal een beetje in deze regio. Dit is Griekenland en dit is Turkije. Dus Cappadocië, Pontus, Azië. Nou ja. Volgens mij staat Galatië niet eens op, maar dat ligt volgens mij hier. Maar dan heeft u een beetje een beeld waar die lui terechtgekomen waren. En Petrus schrijft hen aan en dat doet hij verderop in de brief ook. Daar zegt hij, maar jullie, dus aan wie hij schrijft, hè, daar hebben we het nog steeds over. Ik zeg niet, ik zeg nu jullie, maar ik bedoel niet jullie. Petrus zegt jullie en hij bedoelt niet ons, maar jullie, ze gaan adresseren. Bent u er nog? Ja? Mooi. Nee, maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een verworven volk. Ik lees even verder, om te verkondigen de deugden van hem die jullie uit de duisternis roept tot zijn wonderbaar licht. Kijk, dit is een citaat, een verwijzing, een citaat naar Exodus 19 vers 6. met name, maar ook ik heb er nog een paar schriftplaatsen bij gezet, maar ik zou het rijtje nog wel uit kunnen breiden. Waar dit wordt gezegd, hè, dat God tot Israël zegt, jullie zijn mij een uitverkoren volk, een priester van een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk enzovoort. Israël zou de functie vervullen van een koninkrijk dat ook priesterlijk zou zijn. Dus in de dat is nog niet vervuld, maar dat zal in de toekomst alsnog vervuld worden. Daar hebben we het er nog wel over. Maar Israël zal in de toekomst dus een koninkrijk zijn met de Messias aan het hoofd en ook priesterlijk. Maar wat doet een priester? Een priester onderwijst het volk over wie God is en wat hij doet. Maar dat doet hij door middel van klare taal, maar ook door middel van rituelen in de tabernakel, in de tempel, door het brengen van offers enzovoort, wat allemaal illustraties zijn van goddelijke waarheden. En zij zouden dus als koninklijk priesterdom de deugden verkondigen van hem. En er staat nog wat achter, maar laat het daar even bij. Dat was de taak van Israël, dat zij zouden zijn tot heil voor de natieën ook. Nou, die functie hebben zij dus niet uitgeoefend. Want ze hebben het tamelijk bij zichzelf gehouden. Hè? Dat doet godsdienst meestal, die maakt alles heel exclusief. Dan heb ik het niet alleen over die Joodse godsdienst. Nou, dat is de adressering, die moeten we weten als we verder gaan lezen. En dan vat ik de volgende versen even samen, want ik wil volgens mij nu in vers 9 of 10 de draad erop pakken. Maar wat ertussen staat, dat vat ik even samen. En dat is wat makkelijker, omdat laat ik hele lange tussenzinnen weg en hoef ik die ook niet uit te leggen. Maar hij schrijft aan zijn volksgenoten dat zij door de opstanding van Jezus Christus wedergeboren zijn of opnieuw verwekt, staat er letterlijk, tot een levende hoop. Vers 3. En tot een onvergankelijk lotbezit of een onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis. Hè, een lotsdeel. En dat staat dat voor jullie bewaard wordt in de hemelen. En dan moeten we niet denken dat zij dat wordt bewaard in de hemelen. Maar wat Israël beloofd was een aards koninkrijk. Hè? Dus dat wordt weliswaar bewaard in de hemelen. Maar de positie van het Joodse volk aan zich is niet in de hemel. Dat is de positie van de Ecclesia. Dus dat moeten we wel in gedachten hebben hier, als we dit hier lezen. Overigens, als we in de evangelie lezen over het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk der hemelen, dan is dat ook een koninkrijk dat weliswaar vanuit de hemel komt, maar een aards koninkrijk, en dat vanuit de hemel zal worden aangestuurd. Maar wat de Heer predikt in de evangelie, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, was niet dat die mensen tegen wie het had in de hemel zouden komen of iets dergelijks. Nee, die verwacht een koninkrijk op aarde. En dat Israël in dat koninkrijk een priesterlijk koninkrijk zou zijn. Zij waren door de opstanding van Christus wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijk lotbezit of een onvergankelijke erfenis die voor jullie bewaard wordt in de hemelen, tot redding die geopenbaard is, of wordt, die gereed is om geopenbaard te worden in de laatste periode. Dus zij verwachten een redding, die was hun ook beloofd, die geopenbaard of onthuld zou worden in de laatste periode of in de laatste tijd. Namelijk bij de openbaring van Jezus Christus. Dus wat zij verwachten was de openbaring van Jezus Christus. Dat boek kent u, hè? De openbaring van Jezus Christus. Dat is het laatste Bijbelboek, maar dat Bijbelboek gaat dus over de openbaring van Jezus Christus. Over het moment dat hij onthuld of openbaar zal worden. Hij is nu verborgen in de hemelen. Ook op het moment dat Petrus dit schreef, was hij verborgen in de hemelen. Hè? In Handelingen 1. Weggevoerd naar de hemel, een wolk ontrok hem aan het oog. En vanaf dat moment was hij niet meer zichtbaar. Zij verborgen. Nou, die gelovigen uit zijn volksgenoten, houdt Petrus deze dingen voor, hè, dat zij, en de verwachting die ze hebben, een onvergankelijke erfenis, een onvergankelijk lotbezit, redding, en dat wordt die hun ten deel valt bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, en dan vers 8. Die jullie liefhebben zonder hem te zien. Ja, dat heb je. Als zij geopenbaard moet worden, is hij nu verborgen. Maar ze hadden hem lief. Zonder dat zij hem zagen. In wie jullie zonder hem op dit moment te zien, toch geloven. In die zin hebben wij dat natuurlijk wel met hen gemeen. Want dit geldt ook voor ons. Ook wij hebben hem lief zonder hem te zien. Nou ja, met letterlijke ogen dan. In wie jullie zonder hem op dit moment te zien ook geloven, toch geloven. In jullie jubelen. Hè, blijdschap geeft dat jullie jubelen met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Verkrijgende de voltooiing, het einddoel, de voleinding, hoe je het ook wilt weergeven. Telos, einde, einddoel. NCV-vertaling had voltooiing. Verkrijgende de voltooiing van jullie geloof. Nou, wat is de voltooiing van jullie geloof? Wat houdt Petrus zijn volksgenoten voor? Wat is de voltooiing van hun geloof? Die redding zou plaatsvinden bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, dat is het ingaan in het koninkrijk. Bij de openbaring van Jezus Christus. Dan gaat Israël het koninkrijk in. Dat was de verwachting van Israël. En dat is de verwachting van Israël. Dus verkrijgende de voltooiing van jullie geloof, dat waar hun hele geloof op gericht was. En dan staat er nog de redding van jullie zielen. Ja, dus dat zij, dat woord ziel is natuurlijk altijd, tenminste, dat is een beetje een lastig begrip. Want daar heb ik de laatste tijd veel gesprekken over gehad. Wat is nu precies die ziel? Noem eens een definitie van ziel. Nou, ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit. Anders zou ik hem nu geven. Maar in ieder geval leef je in Genesis 2 dat God de adem in de neusgaten van Adam blies. En zo werd de mens een levende ziel. En in ieder geval het beeld wat men meestal zegt over de ziel, hè, dat de ziel onsterfelijk is, ja, dat klopt dus niet. Want we kennen ook schriftplaatsen waar staat dat de ziel die zondigt zal sterven. Nou, wat is nu die ziel? Dat is in ieder geval de hele mens. Hem. Nou, misschien moeten we daar een andere keer eens wat uitgebreider over hebben. Maar daar heb ik dan ook nog wat licht op nodig. Dus veel meer kan ik er, zeg ik er nu maar niet over. Maar krijgende de voltooiing van jullie geloof, het ingaan in het koninkrijk bij de openbaring van Jezus Christus, namelijk dat is de redding van jullie zielen. Trouwens, wij duiden mensen ook wel aan als zielen. Hè? We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen met hoeveel zielen waren we hier vanmorgen bij elkaar? Zo wordt dat ook al gebruikt. En dan hebben we het over hoeveel personen of met hoeveel... Met hoeveel zielen? Dat is dus de mens, de hele mens. Over deze redding. Welke redding? Nou, de redding bij de onthulling, de openbaring van Jezus Christus. Onthulling en openbaring, ik gebruik die woorden een beetje door elkaar. Dat is allebei, dat is het Griekse woord apocalypsis. En dat betekent letterlijk in het Grieks de bedekking eraf nemen. Maar ja, hoe kan je dat het beste vertalen? Met onthullen, want dat is de bedekking eraf nemen, of openbaren. Maar dan komt ook iets openbaar wat verborgen is. Dus ik vind allebei die woorden heel mooi. Ontdekken kan ook nog, ja. Bij onthullen, dan denk je aan bijvoorbeeld een standbeeld dat onthuld wordt. Dan wordt het kleed eraf getrokken en dan zie je opeens wat er onder die bedekking lag. Maar dat is ontdekken natuurlijk ook, ontdekken. Maar bij openbaring gaat het... Daar zit het woord baar in en dat heeft ook weer met leven, een nieuw leven te maken. Dus dat is ook weer een heel mooi woord. Dus, misschien moeten ze gewoon door elkaar gebruiken. Maar over die redding dus, hè, de redding bij de onthulling, de openbaring van Jezus Christus. Zochten en vorsten de profeten. Dus, die profeten, staat hier dus... En er staat nogal meer, maar die zochten en vorsten dus. En zij, Dit is een sterk woord, iets met uit, access uit, uit doorzoeken. Ze waren echt aan het zoeken. De profeten beseften dus dat er verborgenheden waren in hun eigen profetieën. Dus wat zij hadden opgeschreven, dat lazen zij natuurlijk na. Ik bedoel, dat zou ik ook doen. Als je weet, ik ben een profeet door de geest geïnspireerd. En je schrijft dingen op. Ja, dan ga je dat nalezen. En blijkbaar wisten zij dat er zaken in die profetieën zaten die ze zelf niet zagen. Je leest bijvoorbeeld van Daniel. Daniel die begreep heel veel. Dat lees je ook in het boek Daniel. Hij kreeg dromen of visioenen, met name dromen, of anderen hadden dromen, die legde hij uit. En dan lees je gewoon dat hij die droom had gehad en dat hij er gewoon ziek van was. Ook vanwege de schokkende dingen die hij daarin zag. Dus hij begreep heel veel, maar hij begreep het ook soms niet. En in Daniel 12 lees je daar een voorbeeld van. Er staat dat Daniel zegt, en ik hoorde het, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heer, wat zal er zijn na deze dingen? En hij zei, ga Daniel, want de woorden zijn toegesloten en verzegeld tot aan de tijd van het einde. Oftewel, dit gaat je even nog niets aan, Daniel. Dat is eigenlijk mijn vrije vertaling of parafrasering van wat hier tot Daniel gezegd wordt. En zo zijn er wel meer profeten die niet begrepen wat ze zelf profeteerden of wat ze zagen. Ik zat gisteren nog even te lezen over Ezechiël met het dal van de dorre doodsbeenderen. En dan zegt God tegen Ezechiël van, zie je dat dal? Ja, dat zag hij natuurlijk al in dat visioen, dat dal. Zullen deze beenderen weer levend worden, Ezechiël? En dan zegt hij, nou, u weet het, heer. Ja, nou, dat is het beste antwoord natuurlijk. Maar Daniel, Ezechiël kreeg het wel te horen, dat die beenderen levend zouden worden en ook geverseerd en hoe enzovoorts. Maar Daniel krijgt dit in ieder geval niet te horen in het laatste hoofdstuk van Daniel. Over deze redding zochten en vorsten de profeten die over de voor jullie, niet jullie, maar aan wie Peter schrijft, die over de voor jullie bestemde genade profeteren. Ja, dat woord profeteren, dat is in het Grieks opgebouwd uit, pro is natuurlijk bij ons ook, hè, voor, en dan met nadruk zeggen. Dus zij zegden, voorzegden dingen. He? En dan ook nog eens met nadruk, want ja, als God spreekt kun je het ook met nadruk zeggen. Kijk, als men het weer voorspelt, dat is voorspellen, is geen voorzeggen, dan moeten we toch altijd aan al onze voorspellingen zijn, bij mensen kunnen niet voorzeggen, maar al onze voorspellingen die moeten natuurlijk altijd met een slag om de arm genomen worden. En dat blijkt dagelijks uit wat men ons wijs probeert te maken. Meestal komt dat niet uit natuurlijk. Maar als God spreekt, dan gaat het ook gebeuren. Want God kent de toekomst, hij overziet de tijden. En daarom kan hij van tevoren de dingen met nadruk zeggen. En daar heeft hij mensen voor gebruikt. En zij zijn profeten. En dan moeten we ook niet, dat heb ik al gezegd eigenlijk, hè, dan moeten we ook niet alleen denken aan de oud-testamentische profeten en ook niet alleen aan oud-testamentische figuren zoals David. Maar de Paulus heeft het ook over apostelen en profeten in zijn brieven. Dus ook zij waren natuurlijk de apostelen, ook zij waren profeten. Ook zij zegden de dingen namens God en voorzegden de dingen met nadruk. Maar de profeten voorzegden, profeteerden over de genade die Israël ten deel zou vallen bij de komst van de Messias. Daar spraken de profeten over. Daar heeft Petrus het hier ook over. Hè? Over deze redding zochten en vorsten de profeten die over de voor jullie bestemde genade profeteerden. En die doorzochten, weer dat een ander woord, maar weer, ze waren aan het doorzoeken, hè, doorzoekende. In wat of welke periode de geest van Christus in hen duidelijk maakten, enzovoorts. Dus zij doorzochten hun eigen profetieën, staat hier ook weer. En ik heb dat... nou ja, misschien toch die microfoon nog nodig straks. Ik belde gisteren Leon en toen had ik ook al... Ik sloeg mijn stem ook al over. Dat heb ik onderstreept, de geest van Christus, want dat lijkt een anachronisme. Moet je wel weten wat een anachronisme is natuurlijk. Maar de profeten leefden natuurlijk ver voor Christus. Voor onze jaartelling, maar ook ver voordat de Christus kwam. En toch staat hier, en die doorzochten in wat of welke periode de geest van Christus in hen duidelijk maakte. Maar de geest van Christus is de geest... Ja, Paulus noemt dat in Romeinen 8, de geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft. En als u deze verse kent, Romeinen 8, vers 19 en 11 ongeveer, dan weet u dat daar dat niet de enige benaming is voor de geest die Paulus daar noemt. De geest van Christus, de geest van Jezus Christus, en hij noemt het ook op een zeker moment, de geest van God, en noemt hem op een zeker moment ook gewoon, indien Christus dan in jullie is. Dus hij geeft daar verschillende benamingen voor die geest. Maar dat is natuurlijk één en dezelfde geest. En hier heeft hij dus over de geest van Christus. Dat is geen anachronisme. Maar dat is gewoon een benaming van dezelfde geest. De geest die Christus of Jezus uit de doden zou opwekken. Maar zij doorzochten, ook in hen, in die profeten, werkte dus diezelfde geest, de geest van God. De geest die later de Heer Jezus Christus uit de doden zou opwekken. Zij doorzochten in wat of voor welke periode de geest van Christus in hen duidelijk maakte, toen die tevoren getuigde, dat doen profetie, hè? De geest profeteert, en dus ook weer dat tevoren getuigde, ja, van al het lijden dat over Christus zou komen en al de heerlijkheden daarna. Dus, maar dat gaf ik in mijn inleiding, introductie al aan. De profeten spreken gewoon klip en klaar, ondubbelzinnig, van het lijden van de Messias. Jesaja 53... heb ik genoemd als voorbeeld, maar wat dacht u van Psalm 22? Hè, mijn God, waartoe hebt gij mij overgelaten? Of waarom hebt gij mij verlaten? Hoe het ook vertaald is. Dat hij veracht werd, dat ze steken de lip tegen me uit. Honden hebben mij omsingeld. Ze hebben mijn klederen verdeeld. Allemaal zaken die we ook bij de geschiedenis van de kruisiging van de Heer Jezus terugvinden. Vind je allemaal al in Psalm 22 over zijn vernedering. Dus de profeten spreken van dat lijden dat over Christus komen zou. Dus daar hoefden zij niet naar te zoeken. Dus als zij hun eigen profeten doorzochten met betrekking tot het lijden. Ja, wat zochten zij daar dan naar? Niet dat de Messias zou lijden. Overigens, in Lucas 24 heb je de geschiedenis van de Emmausgangers. En die zijn daar een wandeling aan het maken, de verkeerde kant op. En dan opeens is de Heer bij hen. En dan zegt de Heer, ik parafraseer het even, wat kijken jullie sip? En dan zeggen ze, we hadden al onze hoop gevestigd. Heb je dan niet gehoord wat er gebeurd is in Jeruzalem? We hadden al onze hoop gevestigd op hem. En ze hebben hem gekruisigd en gedood. En het is nu al de derde dag. En dan zegt de Heer, van weten jullie dan niet dat de Christus moest lijden? En om zijn heerlijkheid in te gaan. Dus de Heer verwijt hen dat zij niet gewoon uit de profetieën wisten dat de Christus moest lijden. Dus dat was geen verborgenheid. Daar hoef je echt niet naar te zoeken. Ook al wisten die Emmausgangers dat al niet. Nou, en van zijn heerlijkheid. Ja, ik heb hier 1, 2, 3 voorbeelden van genoemd. Dat de Messias heerlijkheid zou ontvangen. Ja, daar staan de profeten natuurlijk helemaal bol van. Vol mee. Dat hij door zijn volk erkend zou worden. Degene die zij doorstoken hadden. Maar dat de heerschappij op zijn schouder zou zijn. En dat hij zou heersen. Dat alle naties hem zouden horen. Dat ze de natie zouden optrekken naar Jeruzalem. Enzovoort. Dat is zijn heerschappij als Messias. Dus zijn lijden en zijn heerlijkheid. Hier staat heerlijkheden. Daar komen ze nog op terug. Was geen verborgenheid. Maar wat was er nou wel verborgen? Nou, zij doorzochten in wat of welke perioden de geest van Christus in hen duidelijk maakte. Toen die tevoren getuigen van al het lijden dat over Christus zou komen. En al de heerlijkheden daarna. Dus die heerlijkheid zou daarna komen, na zijn lijden. Maar de vraag is, wanneer dan? Dat wisten ze namelijk niet. Ze wisten niet, als het gaat over het lijden en de heerlijkheid, of heerlijkheden, ik houd even op heerlijkheid, ik kom zo op dat meervoud. Zij wisten niet, zij wisten dat de Messias moest lijden, zij wisten dat de Messias heerlijkheid zou ontvangen, maar in wat voor verhouding staan die twee tot elkaar? Anders gezegd, hoeveel tijd zou er tussen zitten? En zij zagen dus niet hoe het zat met de tijd tussen zijn lijden en zijn heerlijkheid. En dat is altijd een mooie illustratie natuurlijk met bergtoppen. Als je zo die bergtoppen ziet, dan zie je de toppen. En dan zijn de toppen even de heerlijkheid. En we zien ook nog wel een dal. Maar hoeveel afstand zit daar tussen? Ja, dat is... Als je het plaatje zo ziet, dan is dat heel lastig te bepalen. Nou, die profeten, die wisten dat dus ook niet. Ze wisten niet hoe lang, welke tijd, welke periode. Is dat een dag, is dat 3 dagen, is dat een jaar, is dat, noem maar wat, 2000 jaar. Maar ze wisten ook niet, dat er staat dus... In dat vers, dat zij doorzochten in op welke of wat voor tijd. Hè, dat is een andere vertaling, in welke of hoedanige tijd. Dus wat voor tijd zou dat zijn die ertussen lag? Want die tijd die daartussen ligt, die is dat, ja, nou ja, dat weten wij. Ik zei net ook, leerlingen van Paulus, toch? Paulus is de leermeester, de apostel van de natie. Wij zijn leerlingen van Paulus. Dus wij weten dat inmiddels, maar dat is makkelijk natuurlijk, hè, achteraf. Wij weten dat er een behoorlijke periode zou liggen tussen het lijden dat over Christus komen zou en de openbaring van het koninkrijk. En ik denk dat dat ongeveer 2000 jaar is. Denk ik. Daar heb ik zo mijn reden voor, maar daar gaan we het nu deze ochtend niet over hebben. Dat doen we dan een andere keer alweer. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar zij wisten dat dus niet. Kijk, voor ons natuurlijk makkelijk om achteraf te praten. We pakken de brieven van Paulus en die zegt van ja, het is aionenlang verborgen geweest. Een geheim. Maar nu geopenbaard, zegt Paulus. Nu geopenbaard, namelijk door hem. Hij mocht dat bekendmaken. En Petrus, dit is de eerste Petrusbrief, toen wist hij het ook nog niet echt. Maar ik heb het idee dat hij het in zijn tweede brief al heel wat beter wist. Want in zijn tweede brief, in het laatste hoofdstuk, heeft hij het ook over de komst van de Heer. En dan zegt hij van ja, dan moeten we toch wel nog wel even geduld hebben. Want wij dachten altijd naar de profetie van Hosea. Van hij zal ons na 2 dagen weer levend maken. Op de 3e dag zal hij ons oprichten. Alleen dan zegt Petrus, ja, bij de Heer is een dag als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Oftewel, als dat na 2 dagen en op de 3e dag is, dan moeten we daar toch minstens, in ieder geval ongeveer, 2000 jaar voor rekenen. Na 2000 jaar en na 2 dagen en op de 3e dag. En die periode, dus welke periode, hoe lang, maar deze periode, die onderbreking, daar is ook nog eens iets heel bijzonders mee. En daar heeft Petrus het niet over in zijn brief, maar dat weten wij natuurlijk wel. Want dat is de periode waarin Israël terzijde staat en waarin God zich dus een ander volk gaat verzamelen. Uit alle naties, Handelingen 15, een volk verzamelen uit alle naties voor zijn naam. Dus de tijd tussen het lijden van Christus en zijn heerlijkheid, de openbaring van het koninkrijk, de onthulling van Jezus Christus, ja, die was verborgen. Nu is dat In de profetieën worden die dingen soms in één adem genoemd. Ik ga één voorbeeld noemen. Dat is een hele mooie. Ik ga niet op heel die vers in, maar dit is Zacharia 9, vers 9. Daar staat: jubel luid, gij dochter van Sion, juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, maar nederig en rijdende op een ezel, op een ezelhengst, een ezelinnenjong. En dit wordt vervuld in de evangelie, dat lees je ook. Maar hij kwam dus in vernedering, staat hier. Dus weliswaar de Messias zou komen, als de koning, koning, priester, koning, Messias. Maar nederig en rijdende op een ezel. En een ezel is een uitbeelding van vernedering. Een ezel is eigenlijk een vernederd paard. Hè? Een paard is een beeld van verhoging in de Bijbel. En een ezel is een... Er valt heel veel over een ezel te zeggen. Nou, dat doen we een andere keer alweer. Ja, dat is een mooie. Een ezel draagt het kruis. Ik heb er ooit wel eens een blogje over geschreven. Dat moet nog ergens op mijn website staan. Maar een ezel, die... Dat ga ik het toch doen. Maar er zijn dus ezels die hebben een kruis op hun rug. Dat noemen ze een aalstreep. En dat is echt in de vorm van een kruis. Dus een ezel die draagt het kruis op zijn rug. Nou, is dat er geen beeld van vernedering? Een ezel heeft ook grote oren. Hè? Dus dat is natuurlijk altijd een beeld van geloof ook. En hij noemt de naam van God. Ja, want als hij spreekt, zegt hij maar één ding en dat is ja. En dat is de afkorting van de naam van Yahweh. Ja. Dus zo dom is dat beest niet, hè? Ja, er valt nogal meer wat... Van nog meer over de koppigheid van ezels en dergelijke te zeggen. Maar ja, wij zijn als geloven toch ook koppig? Er is één waarheid. Nou, dat is in de ogen van de wereld heel koppig. Want ja, iedereen heeft zijn waarheid, toch? Zegt men. Nee, er is één waarheid. En daar blijven wij bij. Nou, dat doet een ezel dus ook. Nou, over de beest valt nog veel meer te zeggen. Dat ga ik nu toch maar niet doen. Maar... Als je op mijn website in de zoekfunctie op ezel zoekt of zo, dan kom je dat blogje wel tegen. Daar heb ik ook fotootjes erbij gezet van die aalstrepen, van het kruis op de rug van het beest. Ja, dan staat er, dus dat gaat over, één vers, vers 9 over de vernedering. En dan het volgende vers, dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden dus, hè, de beeld van verhoging. Als de Messias komt, komt hij op een paard in zijn wederkomst, in openbaring. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt er niet gedaan. Ik ga op al die dingen nu even niet in, maar het gaat me hier om. Hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Nou, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Gaan we nu niet doen. Het gaat me nu om dat in vers 9 wordt gesproken over zijn vernedering en boem, gelijk een vers verder over zijn heerschappij, over zijn verhoging, zijn verheerlijking. Maar hoeveel tijd daartussen zit, ja, als je dit vers leest, dan denk je van ja, dat volgt elkaar heel snel op. Maar zijn het, kijk, ik had het net over Psalm 22, die heb ik dus niet geprojecteerd, want dat is echt een lange psalm, maar lees die later op de dag maar eens na. Daar gaat het over zijn vernedering, maar daar wordt ook gesproken over zijn verhoging. In Psalm 22. Ik zat gisteren nog even na te zoeken. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot Yahweh bekeren. En alle geslachten van de natie zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is van Yahweh en hij heerst onder de natie. En nou, dat zijn versen over zijn heerschappij, over zijn verheerlijking enzovoorts. Maar het eerste deel van de psalm gaat helemaal over zijn vernedering. Ja, en hoeveel tijd zat er dan tussen? Daar hebben die profeten dus naar gezocht. Daar doorzochten en vorsten zij hun eigen profetieën over na. Dus zij, even terug om de hele zin te lezen. Oh, dan moet ik wel erg ver terug. Die doorzochten in wat of welke periode de geest van Christus in hen duidelijk maakte. Toen die tevoren getuigde van al het lijden dat over Christus zou komen. En al de heerlijkheden daarna. Ja, heerlijkheid, dat zei ik al, dat staat dus in het meervoud. Dan kan je natuurlijk zeggen van ja, dat, hij is zo heerlijk. Dat valt niet in een enkelvoud uit te drukken. Dus daarom staat er een meervoud. Dat kan natuurlijk. Het is lekker water hoor, Linda. Ik heb toch de eerste al leeg, ja. Maar dat staat dus in een meervoud. Heerlijkheden. En het gaat hier natuurlijk. Eerst Petersbrief. Apostel van de besnijdenis aan de, zijn volksgenoten in de diaspora. Het gaat natuurlijk over de heerlijkheid die hij in de toekomst zou hebben als de koning en Messias van het koninkrijk van God. Maar ook daartussen, hoewel hij verborgen is, heeft hij heerlijkheid. Toch? Zijn heerlijkheid nu. Kijk, de Hebreeënbrief schrijver die zegt van, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dus voor de wereld is hij de verworpene. Hè, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Maar wij kennen hem als de opgewekte en de verheerlijkte. Degene die aan Gods rechterhand gezet is. En dat is trouwens Filippenzen 2. Juist omdat hij zichzelf vernederd heeft, heeft God hem verheerlijkt. Hij heeft de gedaante van een slaaf aangenomen, is de mensen gelijk geworden, heeft zichzelf vernederd. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. Dus die heerlijkheden, ja, dat is ook letterlijk gewoon meerwaard. De heerlijkheid die hij nu heeft, als de verborgen Christus voor zijn Ecclesia, als het hoofd van de Ecclesia, en de heerlijkheid die hij straks zal hebben geopenbaard als de Messias van Israël en natuurlijk later ook alle volken, alle naties. Aan hen, die profeten dus, werd onthuld, heb je dat woord weer, hè? Ik had ook kunnen zeggen aan hen het geopenbaard, of ontdekt, maar aan hen werd onthuld dat zij niet zichzelf met jullie bedienden. Dus die profeten doorzochten hun eigen profetieën, maar God maakte aan hen bekend, blijkbaar, dat ze niet zichzelf bedienden. Dus, ja, ze konden wel zoeken, maar ze zouden dan blijkbaar toch niet zien. Zoals tegen Daniel gezegd wordt, nou Daniel, toen hij vroeg van hoe zit dat? Nou, dat wordt nog even toegesloten, Daniel. Maar aan hen werd onthuld dat ze niet zichzelf, maar jullie. Weer dat jullie, hè? Peters en volksgenoten. Aan hem werd onthuld dat zij niet zichzelf, maar jullie bedienden met de dingen die nu aan jullie verkondigd werden. Dus de profeten schreven dus die profetieën die zij zelf doorzochten en onderzochten. En waar zij van wisten. Er moet meer zijn dat wij hier gewoon lezen. Maar God maakte aan hen bekend dat zij niet zichzelf, maar latere generaties bedienden. En dat in die latere, in de toekomstige generaties, dan ook hun woorden vervuld zouden worden. Dus toen niet, maar later. En dus misschien een beetje een zijlijn, maar zo kwam ik op het onderwerp. Als de Heer in Matthäus 13 in gelijkenissen begint te spreken, dan zegt hij tegen zijn discipelen. Nou, laat ik er iets meer over zeggen. De Heer begint in gelijkenissen te spreken om dingen te verbergen. In de evangelie is de eerste aanzet, de eerste prediking, bekeert u, tot Israël van Johannes de Doper, maar ook van Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Was heel dichtbij. Als Israël zich zou bekeren, hypothetisch natuurlijk, dan zou het koninkrijk aangebroken zijn. Zou de Messias als koning, nou ja, dan zou zij een koninklijk priesterdom worden dat de deugden zou verkondigen van hem aan alle naties, zijn koninkrijk vestigen over deze hele aarde. Maar de Heer werd afgewezen door zijn volk. En op dat moment dat die afwijzing tot een hoogtepunt komt in Matthäus 12, daarna begint hij dus in gelijkenissen te spreken. En dat doet hij niet om dingen uit te leggen, maar juist om zijn boodschap te verbergen. En het koninkrijk zou ook verborgen worden. En dan zegt de Heer van, dat ik spreek tot hen door gelijkenis. Jullie mogen, ik spreek tot hen in gelijkenis omdat het jullie gegeven is die verborgenheden te kennen, maar hen is het niet gegeven. En ik doe dat opdat zij ziende niet zien. Ze zagen wat gebeuren, maar ze begrepen dat niet. Ik ben daar wat blogjes over aan het schrijven, dus dit is ook, als dit wat cryptisch is, dan wordt u komende week of weken op uw wenken bediend. Dus in mijn website een beetje in de gaten houdt. Ik ga het nu niet uitleggen, maar zij zagen dingen gebeuren, maar ze begrepen niet wat ze zagen. En de Heer zegt ook, opdat zij horende zouden horen, maar niet begrijpen. Dus ze hoorden bijvoorbeeld een schitterend verhaal over een zaaien. Die zaaide en waar het zaad allemaal terecht kwam. Maar ze begrepen er helemaal niks van. En dat is met al die gelijkenissen, dat zijn mooie verhalen, maar in die verhalen zitten, in die geschiedenissen zitten dingen verborgen die de Heer alleen aan gelovigen, aan zijn discipelen uitleggen. En dan zegt de Heer van, nou, hun oren ze worden toegestopt, zij zouden zien en niet zien, horen en niet horen, maar jullie ogen zijn gelukkig omdat ze zien. En jullie oren omdat zij horen. Want amen, of voorwaar zeggen dan de meeste vertalingen, ik zeg tot jullie, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd waar te nemen wat jullie zien. En ze hebben het niet waargenomen en te horen wat jullie horen en zij hebben het niet gehoord. Nou, ik weet bijna zeker dat Petrus, toen hij die brief schreef, 1 Petrus, aan deze woorden van de Heer moet hebben gedacht. Dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd om die dingen te zien en te horen die zij dus mochten horen. Maar die voor hen dus nog verborgen blijven. En ze zochten hun eigen profetieën, maar ze konden de exacte tijd die er tussen het lijden van Christus en zijn heerlijkheden lag, en wat voor tijd dat zou zijn, die konden zij daarin niet ontdekken. En ons is de Heer maakte dat dus aan zijn discipelen wel bekend. En later is natuurlijk Paulus die dat ten volle onthulde en openbaarde en daar ook zijn brief over schreef. Aan hen werd onthuld dat zij niet zichzelf, maar jullie bedienen met de dingen die nu aan jullie verkondigd werden. Door degene die jullie evangeliseerden in de Heilige Geest die van de hemel afgevaardigd wordt. Dus dezelfde geest die ooit de profeten, de geest van Christus noemde Petrus het eerder, dezelfde geest die ooit de profeten hun profetieën liet optekenen, maakt nu, ook door Petrus, de vervulling van die woorden bekend. Door degene die jullie evangeliseerden, zegt Petrus, maar dat was hij zelf en dat waren anderen natuurlijk. De twaalf richten zich tot de 12 stammen en het waren nogal meer ook natuurlijk. Maar dus aan hen werd, aan die profeten werd dat onthuld. Dat zij niet zichzelf bedienden, maar de generaties, latere generaties, aan wie dat vervuld zou worden. En Petrus is een van die evangelisten, om het maar zo te zeggen. Door degene die jullie evangeliseerden in Heilige Geest, die van de hemel afgevaardigd wordt. In welke dingen boodschappers, engelen zeggen de meeste vertalingen, maar dat is letterlijk gewoon een boodschapper. Dit woord, Griekse woord, meestal vertaald wordt met engel. In welke dingen boodschappers begeren een blik te slaan. Letterlijk staat hier, dat zie je in de interlineaire ook, bukken om te kijken. Zoals Petrus deed bij het graf. En voor mij lezen een andere evangelie ook dat de vrouwen daar ook bij waren, hè, Maria. Maar dat was dus bukken om in te kijken. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt, een blik te slaan in. En ik heb het idee dat, kijk, het gaat hier over verborgenheden waar de profeten naar zochten. Dat niet konden duiden waar het over ging. Daar wel probeerde een blik in te slaan, maar het bleef verborgen. En hier gaat het dan over hier gaat het ook weer over boodschappers, maar je zou het ook kunnen vertalen met engelen, want die boodschappers zijn soms ook engelen. En dat doet toch ook wel denken aan de ark van het verbond, waarop twee cherubs, nou ja, twee, dat is nog maar de vraag. Twee of vier Gerub stonden. Die ook voor, dat lees je ook in de beschrijving van Exodus 25 onder andere. Maar dat zijn al meer schriftgedeelden. Maar die engels stonden ook een soort van, die Gerubs, moet ik ze eigenlijk noemen, stonden ook van een soort van gebukt over dat verzoendeksel. Maar dat verzoendeksel, dat is dus ook een bedekking, hè? Een deksel. Daar lag ook van alles onder. Dus die Gerubs, die zijn ook zo afgebeeld alsof zij een blik wilden slaan in iets wat verborgen was. Ja, wat lag er dan onder? Stenen tafelen. Ja, een kruik, een gouden kruik zelfs, met manna. En de staf van Aaron die eens gebloeid had. Ja, dat heeft ook allemaal verborgen betekenissen. Maar ik moest toch wel hier aan denken. Want het is ook zo'n een bedekking die er overheen ligt. Met engelen die begeren een blik, zo zijn ze afgebeeld. Engelen die begeren een blik te slaan in dat wat verborgen ligt. Nou, we gaan even verder. Daarom om God dan de lendenden van jullie denken. Wat is dat dan? Om God en van de lendenen. De lendenen, kijk, dat hebben wij bij wat andere kleding dan dat men toen had. Maar het omgorden van de lendenen is dat je je kleed optrekt om en eventueel met een riem vastbindt, maar zodat je haast kan maken. Of dat je een beeld van gereedheid. Kijk, daar hebben ze ook een mooi plaatje van. Maar in de Bijbel kom je het vaker tegen. Omgord de lendenen van jullie denken. En dat is dat je klaar bent, toebereid bent om te denken. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar ook dat alle belemmeringen worden weggenomen. Kijk, als dan een ander beeld, dat Paulus bijvoorbeeld noemt. Als je de loopbaan des geloofs loopt, dan moet het kleed omhoog, want anders kan je niet, doorlopen. Dus omgord dan de lendenen van jullie denken. En in Efeze 6 bij de geestelijke wapenrusting staat ook iets dergelijks. Sta dan jullie lendenen omgord in de waarheid. He, dus dat je toebereid bent om te denken, staat in de waarheid en ook bereid bent om daarin te wandelen en te lopen. Omgord de lendenen van jullie denken, nuchter zijnde en hoopt volkomen op de genade die aan jullie gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. He, dus de verwachting van Israël, die wordt vervuld bij de openbaring van Jezus Christus. En dat moment is natuurlijk aanstaande. Nou ja, dat zal in ieder geval nog even duren, maar we komen er elke dag dichterbij. Maar hij zal geopenbaard worden aan Israël. Ze zullen de naam van Jehovah aanroepen en dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is dan de aanvang, de start van de openbaring, de onthulling van Jezus Christus. En dat was de hoop, dat is de hoop die Israël heeft. Om God de lendenen van jullie denken, nuchter zijn de hoop voorkomen op de genade die aan jullie gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gevormd naar de vroegere begeerten, jullie onwetendheid. Dat gevormd worden, daar herkennen we ons woord schema nog in. Het wordt niet gevormd, wordt niet ingesteld. Wordt niet. Ja, hoe zeg je dat? Wij zouden ons niet laten vormen. Kijk, met begeerten op zich is niks mis, hè? Die hebben we allemaal. Als je uit bed komt, dan heb je trek in koffie. Ik noem maar wat, tenminste ik wel. Noem het maar op. Met begeerten is niets mis. Alleen wij zouden niet gevormd worden naar die begeerten. Dus niet ingesteld worden door die begeerten. Ook niet voortgebracht worden door die begeerten. En zeker niet door begeerten uit onwetendheid. Want wij weten, wij kennen. En daarom zouden wij Daarom zouden wij ons daardoor niet laten vormen, maar het is natuurlijk ons denken en de geest die daar onderscheid in zou maken. En die begeerte zou sturen, laat ik het zo zeggen. Maar zoals hij die jullie roept heilig is, worden jullie zelf ook heiligen in al jullie gedrag. Ja, dit klinkt altijd een beetje... Dat woord heilig heeft natuurlijk een bepaalde klank in godsdienst. Maar dat wij heiligen zijn, dat betekent dat we apart gezet zijn. Ja, heilig. Geheiligd. Paulus schrijft ook gewoon zijn lezers aan als heiligen. Heiligen in Christus Jezus. We zijn apart gezet. Maar niet zomaar apart gezet. Van ja, dat is de wereld en dat zijn wij. Dat zijn gelovigen. Maar heiligen is niet slechts apart gezet zijn. Maar daardoor ook geroepen zijn tot iets. Toegewijd zijn in iets. Wij zijn de Ecclesia. Het lichaam van Christus. En dat is een hele aparte positie, maar je moet dan die positie ook kennen om te weten wat het is. En dat is dat wij samen met Christus heel deze schepping zullen onderschikken. Dat wij zullen delen in de positie van ons hoofd. Nou, daar delen we nu al in. En daar delen wij in, daar zullen wij in delen. En dat maakt ons tot heiligen. Niet alleen maar apart gezet, maar ook toegevoegd en toegewijd aan. En wanneer je dat weet, ja, dan heeft dat blijkbaar, zeg ik dan maar, ook gewoon invloed op je gedrag. Dan doe je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Alleen al omdat je andere prioriteiten hebt of krijgt. Maar zoals hij die jullie roept heilig is, worden jullie zelf ook heiligen in al jullie gedrag. Ja, en als je nu met een vertaling mee gaat lezen, dan zie je niet wat hier staat geschreven, maar omdat er namelijk staat geschreven, jullie zullen heiligen zijn, want ik ben heilig. En ik heb heel wat vertalingen nagekeken. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de NBG herziende Statenvertaling en de Telos. Of nou ja, wees of weest, dat hangt van hoe oud de vertaling is blijkbaar. Wees heilig, want ik ben heilig. Zijt heilig, want ik ben heilig. Dan is het een opdracht. Het zijn allemaal opdrachten. De Bijbel in gewone taal die maakt het helemaal bond. Jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben. Nou, als je het zo leest, dan zinkt de moed in de schoenen. Want dan zouden wij heilig moeten zijn, omdat God heilig is. En dat is natuurlijk een standaard waaraan wij nooit, ook maar een klein beetje, enigszins zouden kunnen voldoen. Dus als wij heilig moeten zijn, en als je dit zo leest, ja, dan ga je natuurlijk heel erg je best doen om heilig te zijn. En dan wordt het allemaal schijn. En dan ben je dus schijnheilig. Maar ja, dan ga je zelf hard aan het werk om heilig te zijn. Maar wat hier staat, is dat God belooft dat het zo zal zijn. Jullie zullen heiligen zijn, zegt God. En dat geldt voor... Dat geldt voor Israël, maar dit geldt natuurlijk ook voor ons. Jullie zullen heiligen zijn, want ik ben heilig. God zegt, ik ben heilig, ik ben God en ik ga het doen. En dat nieuwe verbond, bij dat nieuwe verbond wordt dan ook de wet in Israëls hart geschreven. En dan zullen zij heiligen zijn. Niet omdat zij dat zo hun best hebben gedaan, maar gewoon omdat God het zo, omdat God het zal doen en alles bij hem ligt. Ja, tot hier wilde ik dit bespreken. Dus voor nu laten we het hierbij.